Goedemorgen gemeente, van harte welkom hier in de grote kerk van Gorinchem. Ook iedereen die thuis meekijkt via livestream of meeluistert, van harte welkom. De dienst wordt vanmorgen geleid door dominee Van Andel uit Amsterdam. En de organist is vanmorgen Nico Blom. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van de gemeente naar zuster Van Delen van Laar. Wie wil de bloemen bezorgen? Het adres vindt u op het kaartje dat aan de bloemen zit. De collecte. Een correctie voor de dienst van afgelopen dankdag. De collecte was toen niet bestemd voor de diaconie, maar voor de wijkas. Ook vandaag mogen we weer dienen met onze gaven. De drie collectes zijn deze zondag bestemd voor de woestijnroos. Dat is de eerste collecte. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor de wijkas. De zendingsbussen bij de uitgang zijn bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Er worden van deze dienst opnames gemaakt voor de livestream. Als u niet herkenbaar in beeld wilt komen, kunt u gaan zitten achter de pilaren. Vanmiddag om 16:45 is er weer dienst hier in de grote kerk. De voorganger is dan onze oud-predikant dominee Foppe uit Den Haag. De koster zoekt ook nog hulp voor het schoonmaken na de dienst. Als u uw hand wil opsteken, als u wil helpen, heel graag. Ja, bedankt. God loven met heel ons hart en psalmen voor hem zingen. Laten we dat gaan doen aan het begin van deze eredienst. We willen dat doen door te zingen psalm 138, de versen 1 en 4. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Met u thuis en wij hier belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie tot generatie en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het thema van deze dienst is: staat vast en houd vast. Naar aanleiding van wat we straks zullen lezen uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, tweede brief, hoofdstuk 2. Staat vast en houd vast. Met het oog op dat thema zijn natuurlijk ook de liederen gekozen. En we gaan nu verder met Psalm 89, de versen 6 en 7. We luisteren nu naar Gods gebod, ook regel voor het leven. En nu wil ik vanmorgen lezen uit de eerste Thessalonicense brief, hoofdstuk 5 vanaf vers 12. Daarna luisteren naar Psalm 119, vers 53. En ik nodig u thuis uit dat hardop mee te zingen. Psalm 119, vers 53. En wij vragen u, schrijft Paulus, wij vragen u, broeders en zusters, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen. En hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders en zusters, hen die ordeloos leven terecht te wijzen. De moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Amen. Laten we bidden om de leiding van Gods geest in deze dienst. Laten we bidden. Heren, we komen u hartelijk danken dat we hier en thuis in de geest met elkaar verbonden samen kunnen komen. Dat we in vrijheid deze dienst mogen gaan beleven. Wij danken u voor uw trouw. Voor uw goedheid in alle opzichten, dat we ook in een tijd van crisis, met beperkende maatregelen, wij niet zo beperkt zijn dat we toch samen kunnen komen en met elkaar verbonden zijn, om uw boodschap te horen. om die tot ons te nemen. We danken u, Heere God, dat u daarin laat zien dat u doorgaat met uw werken, met uw kerk, hier in ons land en daarbuiten. Dat uw evangelie niet te stuiten is en het werk van uw geest niet te stuiten is. Dat u daarmee doorgaat en dat u ook nu in een tijd van crisis harten openmaakt en dat u binnenkomt in het leven van mensen. Dat u zo ook bij ons bent binnengekomen. Dat we mogen geloven dat u ons lief hebt. Dat u ons aanziet in genade. Dat hebt u gedaan. Al die jaren van ons leven. En dat doet u ook nu. Heer, we komen u hartelijk danken. Voor uw goedheid. Voor uw zegen. Voor uw trouw die u zo hebt laten zien in de Heer Jezus, uw Zoon. Het kostbaarste wat u had, hebt u gegeven. En hij heeft zichzelf gegeven aan het kruis op Golgotha. Om het goed te maken tussen ons en u. Om alles weg te nemen wat de bedoeling van u met ons leven in de weg staat. We prijzen uw naam voor het offer dat u, Heer Jezus, hebt gebracht. Uw kostbare bloed dat gevloeid heeft tot vergeving en verzoening. En we bidden u, geef dat we daaruit ook leven, omdat die genade van u ons genoeg is. Meer hebben wij niet nodig, maar die hebben we dan ook wel nodig in het leven van elke dag. Wij bidden u, vergeef ons alles wat niet was naar uw bedoeling. En zie ons aan in de Heer Jezus, ook op deze dag, ook in deze dienst. Hier of thuis. En wilt u ons zegenen met uw woord. Geef dat ons hart openkomt voor u. En wilt u alles wat dat kan verhinderen, wat dat kan belemmeren, wilt u dat wegnemen. En geven dat we zo open mogen zijn voor u. En dat het tot een echte ontmoeting komt tussen u en ons. Wilt u ons zo helpen en leiden. Zegen ons in de verkondiging van uw woord. En kom met uw Heilige Geest. Open ons hart voor u. Heren, we hebben dat zo nodig. Daarom neem ons in beslag met uw geest en geef dat we zo uw woorden ook tot ons laten komen. Binnen laten dringen. Opdat we daar ook uit leven. Zeker ook als het gaat om de toekomst van uw gemeente. De toekomst van de kerk, de toekomst van deze wereld. We leggen zo deze dienst in uw handen. Wij verwachten het van u. En we bidden u in de naam van de Heer Jezus. U die de koning bent van de kerk. Amen. We lezen 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. En wij vragen u dringend, broeders en zusters, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen geloven, omdat ze alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar we moeten God altijd voor u danken, broeders en zusters, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen. Staat dan vast, broeders en zusters, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf en God onze Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Tot zover de lezing uit de brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. De woorden van vers 15, waar staat: staat dan vast, broeders en zusters, en houdt u vast aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. Dat is de tekst voor de verkondiging van morgen onder het thema: staat vast en houdt vast. Ter inleiding luister naar Psalm 2, de versen 1 en 4 uit Weerklank. Psalm 2, vers 1 en 4 uit Weerklank. Na de verkondiging luisteren naar het lied God van Trouw. U verandert nooit. U bent mijn rots wanneer ik wankel. U richt mij op wanneer ik val. Dwars door de storm bent u, Heer, het anker. Ik stel mijn hoop alleen op u. Gemeente van Christus, door de wereldwijde gezondheidscrisis met een virus dat hier en daar weer opvlamt, als gevolg daarvan een economische crisis die zijn weerga niet zal kennen, die terug doet denken aan de dertiger jaren volgens de deskundigen, daaroverheen ook een klimaatcrisis waarvan de gevolgen steeds meer zichtbaar worden, niet alleen in de natuur maar ook onder de volken, zoals migratiestromen die vanwege armoede en honger steeds meer op gang zullen komen. Door al deze crisis samen is er in de kerk weer alle aandacht gekomen voor de wederkomst van de Heer Jezus en voor de tekenen van de tijd die eraan vooraf gaan. Met de huidige crises lijken we wel wakker geschud te worden. En wordt terecht de vraag gesteld wat dat toch te betekenen heeft. Sommigen hebben daar het antwoord al op gevonden. Ze zeggen dat de grote dag van Christus' terugkomst nu toch wel heel dichtbij komt. Want alles wijst erop. Het is afzienbaar. Anderen zeggen, wel nee joh. Wat je nu ziet, dat is altijd toch wel zo geweest. Niks anders. In de 14e eeuw heerste de pest in Europa. Wereldwijd miljoenen doden. Vorige eeuw hadden we de Spaanse griep. Een jaar of 10 geleden de Mexicaanse. En zo zijn er veel meer pandemieën geweest. Af en toe gebeurt dat gewoon. Dat is gegeven met de gebrokenheid van deze wereld. En zo ook andere rampen. Dat is toch niet nieuw? Nou, nieuw is het zeker niet. Maar om dan anderzijds te denken van vrede, vrede, geen gevaar. En ondertussen sluiten we onze ogen voor wat er op wereldschaal gebeurt. Dat is natuurlijk wel de andere kant van het verhaal. In de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica waarschuwt hij ons daarvoor. En dan schrijft hij, de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Wanneer ze zeggen, het is alles vrede en veiligheid, zal hun een onverwacht verderf overkomen. Het wordt dus tijd, lijkt mij, om wakker te worden. En te zien wat er gebeurt in deze wereld en dat naast de Bijbel te leggen. Vooral dat laatste. Om niet verzeild te raken in allerlei speculaties van hoe het allemaal precies zal gaan. Voordat Jezus terugkomt. Ook dat is overigens niet nieuw. Daarover schrijft Paulus ook in zijn tweede brief aan de gemeente van Thessalonica. Mogelijk zijn sommigen met wat hij eerder heeft geschreven en gezegd over die wederkomst aan de haal gegaan en hebben zij er een eigen invulling aan gegeven, want zo gaat dat. Of zijn er mensen in de gemeente die met een beroep op de geest zeggen dat de dag van de Heere aanbreekt of zelfs al aangebroken is, zo schrijft hij. En ja, als iemand zegt, de Heere heeft mij laten zien, of de Heere heeft tegen mij gezegd, wat zul je daar tegen zeggen? Dat duldt bijna geen enkele tegenspraak. En als het dan ook nog wordt onderstreept door een brief waarvan men zegt dat hij van Paulus afkomstig is, dus niet de eerste de beste, dan kun je je voorstellen dat er een behoorlijke verwarring ontstaat in de gemeente. En dat sommigen daar toch wel heel onrustig van worden. Want hoe is het nou? Zou het nou waar zijn wat al die mensen zeggen? Daar word ik een beetje bang van, zeggen sommigen. Maar voor anderen is het juist een aansporing om zich klaar te maken, zich voor te bereiden, om Jezus, de overwinnaar, met blijdschap tegemoet te gaan. Nou, zo verschillend wordt er in die gemeente gereageerd. Nu zijn wij 2000 jaar verder. En die grote dag staat nog steeds uit. Niet zo vreemd dat veel christenen, veel kerkmensen ook net als die 10 meisjes uit die bekende gelijkenis, weet u wel, in slaap gesukkeld zijn. Met de gedachte van, ach, het heeft al zo lang geduurd, dat ga ik niet meer meemaken. Mijn tijd zal toch nog duren. En werden ze in Thessalonica door allerlei uitspraken en toekomstvisies op het verkeerde been gezet. Het zou best wel kunnen zijn dat wij dat worden door juist niet bezig te zijn met deze dingen. Er ons niet druk over te maken. En daarom is het denk ik tijd om onze ogen eens goed uit te wrijven en te zien wat er nou aan de hand is in onze wereld. En zeg nou alsjeblieft niet met vele anderen van dat is altijd al zo geweest. Alleen ja, met de moderne communicatiemiddelen weten wij binnen een paar seconden wat er aan het andere eind van de wereld gebeurt. Want dat is zo natuurlijk, maar dat neemt niet weg dat net als, en die metafoor die gebruikt Paulus, die gebruikt ook Jezus al, net als met de weeën van een zwangere vrouw, zullen die rampen, pandemieën, wat het ook zij, steeds frequenter en steeds heviger worden. Net als met weeën. En virologen en andere wetenschappers bevestigen dat ook. Tal van virussen, en wat we horen in Denemarken, mutaties van dat COVID-virus. Dat gebeurt zomaar. Tal van virussen zitten klaar om zodra de omstandigheden gunstig zijn toe te slaan. De dingen spitsen zich toe. Dat zien we toch allemaal. Op tal van terreinen gist het in deze wereld. Allerlei machten en krachten maken zich groot en breed. En kijk eens wat er gebeurt in de digitale wereld, om maar een voorbeeld te noemen. De macht van de media, van de social media, de Googles en de Amazons van deze wereld, met hun algoritme, waardoor men op een gegeven moment alles van ons weet, zelfs meer dan wij van onszelf weten. Wat een krachten zitten daarachter. Waar geen overheid, geen staat nog enige grip op heeft, althans vooralsnog. En wat een tegenstellingen onder bevolkingsgroepen. Denk alleen maar wat er dan in Amerika gebeurt op dit moment. Wat een gebrokenheid. In allerlei relaties, tot in de kleinste, intiemste relaties toe. En daarom is dat woord van Paulus ook op onze tijd zeer van toepassing. Om ons in een tijd van crisis niet in de war te laten brengen, laat staan in paniek, maar zijn oproep heel goed te horen en tot ons te laten doordringen van staat vast en houd vast. Twee oproepen die bij elkaar horen. Staan op de belofte van God, dat is één. En vasthouden, dat is twee, vasthouden aan wat ons is overgeleverd. En wat is ons overgeleverd? Ja, het woord van God. De traditie. Datgene wat ons overgeleverd is. Want hoe meer wij ons vasthouden aan dat woord van God, dus ons vertrouwen stellen op wat Hij heeft gezegd, hoe vaster we komen te staan om in de tijd die komt staande te kunnen blijven. En wat is ons nou overgeleverd met het oog op de grote dag die komt? Wel, om te beginnen dit. Dat ondanks de dingen die ons kunnen benauwen, als je de beelden op televisie ziet, één ding is zeker. Met de dag, met de week, met de maand, met het jaar, komen wij dichter bij de terugkomst van onze Heer Jezus in heerlijkheid. En natuurlijk, ik weet ook wel, dat is een open deur. Maar het is niet overbodig om dat telkens opnieuw te onderstrepen. Want het kan lang geduurd hebben, en dat heeft het. Het kan nog lang duren, we weten dat niet, maar eens komt die grote dag. Dat staat toch als een paal boven water. Dat wil zeggen, gemeente, aan alle onrecht en conflict, aan alle ellende en verdriet en wanhoop, komt een einde. Komt een einde. Het zuchten van de schepping onder alle belasting en uitputting duurt niet eeuwig. Al maken sommige mensen erg veel mee in hun leven, kunnen zij het gevoel hebben dat er nooit een eind aan komt. Dat komt er. En mensen die zich afvragen, zoals ook toen, Waar blijft nou de belofte van zijn komst? Jezus komt terug. Ja, Jezus komt terug. En wat daarbij komt, is het tweede, dat wij dan ook met hem verenigd zullen worden. Vers 1. En die wij, dat zijn tot drie keer toe in dit hoofdstuk de genoemde broeders en zusters, van wie jij in vers 13 schrijft dat ze door de Heere gekend zijn. En niet alleen gekend, ook geliefd. Dat hij ze vanaf het begin, dus al vanaf de grondlegging van de wereld, heeft uitgekozen om gered te worden, om behouden te worden en in het eeuwige leven met hem te delen. En dan mogen wij in geloof onze naam bij invullen. U thuis, u hier en jij, gekend en geliefd, uitgekozen om bij hem te horen en van hem te zijn. En zijn we daardoor door die boodschap niet aangesproken, aangeraakt, veranderd, korter of langer geleden, door dat kostbare evangelie van de Heer Jezus die zijn leven gaf aan het kruis op Golgotha, tot vergeving van zonden? Die boodschap heeft ons toch aangeraakt en ons hart veranderd. Maar dat betekent dat we dan ook een nieuw leven hebben ontvangen. En daarmee ook de belofte krijgen, meegekregen hebben, eens met de verheerlijkte Christus verenigd te worden. Om tot in eeuwigheid bij hem te zijn. Onvoorstelbaar allemaal, maar dat is de belofte van God. Dat wil zeggen dat er niet alleen een einde zal komen aan alle kwaad. Het kwaad dat zijn sporen zo diep getrokken heeft in deze wereld. Dat er een eind komt aan die kilometers lange begrafenisstoet die door deze wereld trekt en die steeds maar langer en langer wordt. Maar ook dat hij alle tranen van onze ogen zal afwissen. Zelfs die niets en niemand ontziende macht van de dood zal dan voor eeuwig, is al teniet gedaan door Jezus, maar die zal dan voor eeuwig teniet zijn gedaan. En geeft ons dat nou niet de moed om door te gaan? Hoezeer je er ook op momenten in je leven onderdoor kunt gaan? Gods belofte, gemeente, is de dragende grond onder onze voeten. Daar kun je aan vasthouden, maar tegelijkertijd ook vast op staan. Staat vast en houd vast. Dat thema, ik hoop dat u dat meeneemt. Dat God dat door zijn geest in uw hart schrijft. Staat vast en houd vast. En daarom zullen wij ons ook niet bezorgd maken voor de dag van morgen. Niet zenuwachtig of bang voor wat er in deze wereld gebeurt of te gebeuren staat. Want wij delen in de hoop op Gods toekomst. We krijgen perspectief dat vast ligt in de gekomen en in de komende Heer Jezus. Maar dan, wat gaat er, als dit allemaal vaststaat, wat gaat er aan deze grote dag vooraf? Nou, Paulus die schrijft daarin niet mis te verstaande woorden over. Ontnuchterend voor al die mensen in Thessalonica die dachten dat Jezus al bezig was te komen. Zover was het nog niet. Zover is het nog niet. Want, schrijft hij, eerst moet de afval komen. Dat wil zeggen dat velen van het geloof in de Heer Jezus en van zijn kerk zullen vervreemden. En dat de wetteloosheid zal toenemen. Nou, er is niet zoveel nodig om te zien hoe ook in onze tijd en wereld dat geheimenis van de wetteloosheid al in werking is. Zoals ik in het begin zei, je hoeft de krant of het journaal maar naast de Bijbel te leggen om dat te zien. Zo vragen velen zich af of de wereld er na de coronacrisis anders uit zal zien, in het zogenaamde nieuwe normaal. Maar gemeente, als de mens van binnenuit niet veranderd wordt, dan zullen wij binnen de kortste keren weer zitten in het oude normaal. Misschien hier en daar een kleine aanpassing. In het oude normaal. Dan gaat de wetteloosheid weer gewoon door. Nee, dat betekent niet dat wij precies kunnen zien hoe laat het is op de grote wereldklok van God. Maar het heeft er wel alles van dat het 11:55 is. Of ben ik dat alleen? In ieder geval houdt Satan, die achter al die wetteloosheid zit, hij houdt die klok goed in de gaten. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En je moet al blind zijn om niet te zien hoe koortsachtig hij daarmee bezig is. Met de duivelse opzet om er zoveel mogelijk in zijn definitieve val mee te nemen. Denk alleen maar aan de vele mensen die eerder de leugen geloven in plaats van de waarheid. Blijkbaar was dat toen al, dat is niks nieuws, dat was toen al aan de orde. Dat is van alle tijden. Van prinses Beatrix is de uitspraak bekend dat de leugen regeert. Nou, wie zou het willen ontkennen? De leugen regeert. Denk maar aan het vele nepnieuws dat verspreid wordt. En door velen geloofd wordt. Complottheorieën, idem. En echt niet alleen in de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld ook in ons land. Dat onze regering de coronamaatregelen gebruikt om des te meer grip te krijgen op ons als burgers van dit land. En natuurlijk worden er door de overheid fouten gemaakt. Ze zullen de eerste zijn om het toe te geven. Maar zo'n complottheorie zegt volgens mij meer over degene die dat verkondigen dan over de overheid. Onschuldig is het in ieder geval niet. En het laat de actualiteit zien voor wat er eens in het paradijs al plaatsvond. De mens, want daar komt het eigenlijk op neer, de mens die zelf God wil zijn. Die zich in zijn arrogantie verheft boven God en iedereen. Met alles wat daar nou weer het gevolg van is. Zonde heeft het kenmerk, kun je altijd zien, zonde heeft het kenmerk om zich te vermenigvuldigen. Het ene kwaad roept altijd het andere op. Ga het maar na. Je ziet het ook in alle kwaad en onrecht in deze wereld. Je ziet het in de aantasting van Gods goede schepping. Zodat je afvraagt af en toe van hoe kan de Heere God dat nog langer verdragen? Hoe kan hij dat dulden? En dit is nog maar het begin, schrijft Paulus, van wat er nog komen gaat. Want eens zal zich ook de tegenstander van God openbaren. In de brieven van Johannes wordt hij de antichrist genoemd. Een wetteloos mens. En alleen al in het woordje openbaren, dat meestal wordt gebruikt voor de komst van de Heer Jezus in deze wereld, openbaren, daarin blijkt hoezeer het gaat om een imitatie van Christus. Hij zal zich voordoen, die mens der wetteloosheid, hij zal zich voordoen als de redder van de wereld. Hij zal doen wat Jezus ook in allerlei tekenen en wonderen deed. Met dit grote verschil, want was Jezus uit op onze eeuwige redding, hij is uit op onze ondergang. Precies tegenovergesteld. Men heeft zich vaak afgevraagd wie het toch met die wetteloze bedoeld zou kunnen zijn. En er zijn namen ingevuld. In die tijd van Paulus en later keizer Nero. Of nog later Domitianus. In de afgelopen eeuwen Napoleon. Natuurlijk Hitler. Het waren tijden in de geschiedenis waarvan men in de kerk dacht, dat is de antichrist. Nu gaat het gebeuren. Dit is het beest uit Openbaring 13. Want het draagt alle kenmerken van het beest in zich. En het was inderdaad zo dat alle machten van zonde en kwaad in deze figuren samenbalden. Zeker bij de laatste. Van Hitler is zelfs bekend dat hij rechtstreeks in verbinding stond met de vorst van de duisternis. En dan de nazi-terreur. Vooral gericht op het volk van God. Demonisch. Wetteloos. Beestachtig. Werk van een tegenmacht. Een antichrist. En toch waren het nog prototypen van een figuur die alle mogelijkheden en middelen ter beschikking zullen staan om hele volken aan zich te binden en te onderwerpen. En het lijkt erop, gemeente, dat door de onrust en de onvrede in deze wereld, door alle onzekerheid, door allerlei tegengestelde krachten en machten, groeiende verschillen tussen arm en rijk, verschillen die alleen maar groter zullen worden, rassen, volken, dat de geesten, samengevat, dat de geesten er gaandeweg rijper voor worden, dat deze wettelozen als het ware uit het niets, als de grote wereldleider tevoorschijn komt, met de pretentie om alle problemen van de hele wereld nu definitief te gaan oplossen. En de wereldwijde kerk van God, met welke naam ook genoemd, die zal als eerste daaronder te lijden hebben. Zoals je dat bijvoorbeeld ziet in Noord-Korea, maar in tal van andere gebieden in de wereld. Daar is dat gaande. Want daar is de mens van de wetteloosheid ook om begonnen. Om het werk van God, zijn gemeente, af te breken. En waar kan hij dan beter beginnen dan bij de kerk? De gemeente van Christus. Daar waar de Heer wil wonen en werken met zijn woord en door zijn geest. Het is net als met Judas. Een van de discipelen van Jezus. En ik noem niet toevallig zijn naam. Want die uitdrukking die Paulus hier gebruikt, zoon van het verderf, die komt nog één keer voor in de Bijbel. Door Jezus in de mond genomen ten aanzien van Judas. 3 jaar liep hij mee met Jezus. Heeft hij misschien zelf ook wel in Jezus' naam demonen uitgeworpen. En toch bleek hij, zegt Jezus zelf, toch bleek hij een duivel te zijn. In wie Satan zijn intrek genomen had. En zo zal het ook zijn met deze zoon van het verderf. Met een schijn van vroomheid en heiligheid zal hij juist alles wat heilig is voor Gods kerk ontheiligen. Hij zal zelfs, schrijft Paulus, in de tempel van God gaan zitten. Dus misschien zelfs Jeruzalem kiezen, stel je voor, Jeruzalem kiezen als centrum van zijn macht, om zo ook Israël tegelijkertijd in het hart te treffen. Nou, hoe dat allemaal zal gaan en zal zijn, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Dat miljoenen mensen wereldwijd dat fantastisch zullen vinden. En dat hij zoveel volken en volkstammen achter zich aan zal weten te krijgen. Kan hij dan zomaar zijn gang gaan? Nee, zegt Paulus. Nee, want er is een remmende macht die hem nu nog weerhoudt. Men heeft zich in de kerk vaak afgevraagd wie of wat daar wel mee bedoeld kan zijn. En Augustinus, de wijze kerkvader, die heel veel wijze dingen heeft gezegd, die zei, toen het hierover ging, ik weet het niet. Ik heb alleen een vermoeden. En hij dacht aan de verkondiging van het evangelie, de verspreiding van het goede nieuws, zeg maar de kerk. En dat zou kunnen. Zoals die man, daar moest ik aan denken bij dit gedeelte, zoals die man uit mijn eerste gemeente, die nooit in de kerk kwam, maar wel altijd ruimhartig meedeed aan de kerkbalans. Want hij zei toen ik hem daarna vroeg, hij zei, ja maar, ik kom dan wel niet in de kerk, maar die kerk moet er wel blijven. Want als die kerk verdwijnt, dan wordt het helemaal een chaos in deze wereld. En hij had gelijk. De kerk is er ook niet voor zichzelf, maar die is er tot heil van de samenleving. Jezus die noemt de kerk niet toevallig het zout van de aarde. En een van de werkingen van het zout is dat het bederf weert, tegenhoudt. Anderen denken bij die weerhouder aan de overheid. Aan regeringen die orde en recht nog enigszins weten te handhaven. Waardoor de wetteloosheid en de criminaliteit wordt afgeremd en ingedampt. Zoals zo pas nog een groot internationaal netwerk van de georganiseerde misdaad werd opgerold. Maar het zal nooit ophouden. Het zal nooit ophouden. De politie wordt nooit werkeloos. Dat zal gaande blijven. En er zullen er steeds meer bij nodig zijn. Maar een overheid, een rechtsstaat, heeft dus een remmende werking. Maar deze tweede uitleg, die kun je volgens mij ook goed met de eerste combineren. Want waar de overheid nog wel gezag uitoefent, waar heeft de overheid dat gezag vandaan? Hebben ze dat niet van God gekregen? Zoals Paulus ook schrijft in Romeinen 13. Maar dan kun je ook begrijpen, gemeente, dat als de meeste mensen aan de kerk geen boodschap meer hebben, dat mede daardoor ook het gezag van de overheid danig onder druk komt te staan. Kijk maar hoe gezagsdragers, politici, politieagenten, boa's beledigd en soms bedreigd worden. En afgelopen week ook een docent die moet onderduiken. We zijn weer verzeild geraakt. In zo'n wereld met een groeiende wetteloosheid, kan de mens van de wetteloosheid ook zomaar opkomen. En als de gevierde verlosser worden geëerd en gediend en begroet. Met als gevolg dat de gemeente van de Heer Jezus een heel donkere tijd tegemoet gaat. Daar hoef je helemaal geen profeet voor te zijn om dat te zien. Dat kunnen we allemaal zien als we de Bijbel lezen. Nou, Paulus laat het ons zien. En toch hoeven wij niet bang te worden. Want wij hebben de belofte van God, waarvan zojuist hebben horen zingen, de belofte die een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. Maar bovenal een fundament waar we vast op kunnen staan, een houvast dat verankerd ligt in de Heer Jezus. En met dit houvast, waarin wij ook omgekeerd vastgehouden worden, zullen wij worden thuisgebracht. Gods kinderen komen thuis. Daar kunnen we zeker van zijn. Leven we nu nog, in ieder geval fysiek, gescheiden van hem. Eens komt het moment dat we met hem verenigd zullen worden. En voor altijd met hem zullen zijn. Dat is onze toekomst. Dat is ons perspectief. En dus ook onze hoop. En daarom zal de hoop ook ons leven van nu en de keuzes die we vandaag maken bepalen. Een leven dat gekenmerkt wordt door een uitzien naar zijn komst. Een vast vertrouwen op zijn belofte. Een leven dat gekenmerkt wordt door waakzaamheid en volharding in het gebed. En ook, zo bidt Paulus, en ook dat God ons sterk zal maken, zo eindigt hij dit hoofdstuk, dat hij ons sterk zal maken in alle goed werk en woord. Dat wil zeggen, gemeente, dat we in deze tijd niet stil zullen gaan zitten op de manier van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar dat we juist toegewijd en trouw bezig zullen zijn in de dienst en in het werk van God. Op welke plek, op welke manier dan ook. En daar ben je nooit te oud voor. Want ook als je beperkt bent in je mogelijkheden, je zit thuis, je kunt niet meer, dan nog kun je nog wel de handen vouwen. Dan nog kun je bidden voor de gemeente, voor deze wereld, voor de mensen om je heen. En in dat werk bezig zijn. En dan zul je ervaren hoe dat je helpt om inderdaad vaster te staan op de belofte van God. Want dat is altijd het geval en het gevolg. Dat is de zegen van bezig zijn in het werk van God. Het sterkt je in je vertrouwen op hem. En in dat vertrouwen gaan we samen Gods toekomst tegemoet. En zal hij je dan uit zijn handen laten vallen? Door die mens van de wetteloosheid die zijn aanval op ons richt, zal God ons uit zijn handen laten vallen? Nooit, weet je. Nooit. Al komt hij met alle verleiding en met alle misleiding. Hij heeft niet alle macht. zegt de Bijbel. Zijn getal, zo lees ik in Openbaring, zijn getal is 666. Het is het getal van de mens. Dat wordt nooit 777. Want 777, dat is het getal van Christus. De overwinnaar. En daarom zal Jezus hem ook doden met de adem van zijn mond, lezen we. Hij hoeft maar te blazen en dan ligt hij machteloos. Kan niks meer beginnen. Als zoon van het verderf gaat het definitief de ondergang in. Daarom wat een bemoediging voor iedereen die de Heer Jezus lief heeft. En zijn of haar toevlucht zoekt bij hem. Je zult niet verloren gaan in eeuwigheid. Maar verenigd met hem mag je eeuwig juichen voor zijn troon. Samen met anderen die nu al voor zijn troon zijn en juichen. Samen met allen ook die zijn verschijning hebben lief gehad. Daarom staat vast. Houd vast aan wat je is geleerd en toevertrouwd. En bid met heel Gods kerk. En we zullen dat straks ook doen. Met heel Gods kerk bidden. Zeker nu het naar een climax gaat. Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom spoedig. En hij die komt, zal niet lang meer op zich laten wachten. Want hij zegt, ik kom spoedig. Houd dan vast wat je hebt. Opdat niemand je kroon kan nemen. Amen. bijzonder dat te mogen weten. U bent mijn rots wanneer ik wankel. En u richt mij op wanneer ik val. We gaan samen danken en bidden. Op de weekbrief ziet u de namen van hen voor wie we bidden, voor wie we danken. Laten we samen danken en bidden. Heer, we komen u hartelijk danken voor uw boodschap van hoop, van perspectief. Dat we mogen weten dat wat er ook gebeurt in deze wereld, hoe onrustig ook en hoe onzeker, zeker in deze tijd van crisis, dat u vaststaat, dat u de God bent van trouw. U verandert nooit. In uw liefde, in uw trouw, in uw goedheid over ons leven. En we danken u dat u de rots bent. Dat u het anker bent. Dat veilig en vast is. Dat we onze hoop niet te vergeefs op u stellen. Maar dat ook in deze onzekere tijden u het fundament bent. Met uw belofte. Waarop we ook vast kunnen staan. Waaraan we ons vasthouden. En niet te vergeefs. Omdat u zich aan uw belofte houdt. En we danken u, Heer, dat we mogen weten dat u, Heer Jezus, terugkomt op de wolken. Dat als er één ding vaststaat, dat wel is. En dat u eens alle dingen nieuw zult maken. De hemel en de aarde. En dat u alle tranen van onze ogen zult afwissen. Dat er aan alle onrust en onzekerheid een einde komt. Aan alle ellende en ziekte en moeite en zelfs aan de dood. We danken u voor dat perspectief. En we bidden u, Heere, wilt u uw woorden zo ook schrijven in ons hart. Dat we ook vast zullen staan en vast zullen houden aan wat u hebt gezegd. En ons niet zullen laten afleiden door wat we ook maar allemaal horen aan stemmen uit deze wereld. Aan visies en theorieën. Dat we ons vasthouden aan wat u ons hebt overgeleverd. Wilt u met uw Heilige Geest daarom ook deze woorden schrijven in ons hart. Dat we daar ook uit leven. Vandaag en morgen opnieuw. Iedere dag van ons leven. Heere, zo bidden wij u. Voor elkaar. U kent onze situatie. Van zorg, van spanning. Van ziekte. Van beperking. Heer onze God, wij willen u zo bidden voor zuster Bloot. Die in het ziekenhuis is opgenomen. We bidden u om herstel, om genezing. En rust en vrede van binnen. Heer God, wij bidden u ook voor gemeenteleden die besmet zijn met het virus. En die thuis zijn. Wil u ook van harte bidden voor de wijkpredikant om die IJzega en zijn gezin. Nu hij nog een periode van rust nodig heeft. Om verder weer op krachten te komen, te herstellen. Zodanig dat hij het werk in de gemeente ook weer ter hand kan nemen. De voortgang van de verkondiging. Wij bidden u voor hem om rust en vrede in deze toch moeilijke tijd. Heere God, wij bidden u voor allen in deze week van het leven die is aangebroken. Mensen, vrouwen die te maken hebben met de dreiging van een abortus, daarover nadenken, dat misschien hebben gedaan in het verleden en daar spijt van zouden kunnen hebben. Heere, wij dragen ze aan u op en we bidden u. Wilt u geven dat we allemaal, of we nou geloven of niet geloven, maar dat we respect hebben voor het leven, ook voor het ongeboren leven. Dat door u wordt bedoeld. Wilt u geven de mensen die daar een hulp verlenen aan zwangere vrouwen, dat ze ook de goede woorden kiezen en dat ze ook echt helpen. En wilt u ook de gemeente, Heer, ontvankelijk maken voor hen die daarmee worstelen met die vragen. Dat kinderen geboren kunnen worden. in het midden van de gemeente, omdat er hulp is en aandacht en opvang. Zo bidden wij u. We willen u ook danken voor Tegtbaar Bolwegenwijs, Bootwegenwijs. Nu zuster Boot 90 jaar mocht worden in de afgelopen week. We danken u, Heere, voor alles wat u haar gegeven hebt. Ook samen met haar man. En we bidden u, wilt u heel dicht bij ze zijn, ook in de komende tijd. En doen leven in de hoop op u. Ik heb ook dank voor de geboorte van Ezra bij Philip en Marielle de Koning. We danken u voor het nieuwe leven dat u gaf en willen u bidden, wilt u ze wijsheid geven om deze onrustige tijd hun kind op te voeden, groot te laten worden in de zekerheid van het geloof aan de hand van u, Heer Jezus Christus. Zo bidden wij voor alle mensen in de gemeente die te maken hebben met beperkingen, met mensen die misschien wel thuis zitten omdat ze besmet zijn met het coronavirus. Wilt u nabij zijn en goed? Heer onze God, zo dragen wij de hele gemeente aan u op. Wil u ook bidden voor de kerk hier in ons land en daarbuiten wereldwijd, in het bijzonder daar waar zij het heel zwaar heeft, waar vervolging is, discriminatie, waar mensen die tot geloof gekomen zijn niet geduld worden en uit de gemeenschap gestoten. Er zijn zoveel voorbeelden van. Geef dat ze mogen volharden en dat ze stand houden en stand gehouden worden door u. Zo bidden wij u ook voor uw volk Israël. Altijd bedreigd als het wordt. Ook het Joodse volk in andere delen van de wereld. Heer onze God, wilt u ze bewaren en geven dat ook uw volk wereldwijd mag zien dat u, Heere Jezus, de Messias bent. De redder van deze wereld. Zo willen wij ook bidden voor de volken van deze wereld. Ook voor het volk van Amerika, nu er een nieuwe president is gekozen. Heere, wilt u daar de eenheid herstellen. En ook de nieuwe president de leiding en de kracht van u geven om met wijsheid leiding te geven en de onrust tot bedaren te brengen. Wij bidden u daarvoor. Zo dragen wij alles, deze hele wereld, uw kerk aan u op. Heer, we danken u dat we mogen leven in verwachting dat u, Heer Jezus, terugkomt. En daarom bidden wij u ook met heel uw kerk. Maranatha, kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. We danken en we bidden u in uw eigen naam. Amen. Tot slot luisteren we naar het lied God is getrouw, zijn plannen falen niet. u thuis en wij hier. Wees gezegend door de zegen van onze God die ik u mag meegeven om de komende tijd in te gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen, totdat Jezus komt. Amen.